Zo. Mag ik beginnen met schriftelijk binnengekomen? Goed. Hoeveel planeten en manen zijn er in ons zonnestelsel? En op hoeveel hiervan kunnen eventueel... er zal eventueel leven kunnen zijn. Op welke planeten of waar?
Natellen kunt u zelf eventjes, wanneer u rekening mee houdt dat er nog een zeer klein dingetje een omloop heeft rond de zon. Zover mij bekend nog niet vastgelegd die baan. En voor de rest kunt u dan zeggen, nou ja, eigenlijk leven is er mogelijk, ongeacht de uitslag van de wetenschappelijke onderzoekingen op Venus, wel afwijkend leven, op Mars is nog enig leven mogelijk. Daarnaast op enkele manen, onder andere op Phobos Deimos, is leven mogelijk en daar vooral in deze manen. Dus daar heeft u zo'n klein beetje het allerbelangrijkste. Het rest kunt u in elke astronomische atlas ook vinden. Ja?
Kunt u daar nog iets meer over zeggen?
Ik kan er wel een hele hoop over gaan vertellen, maar dan ben ik bang dat ik met de andere vragen in moeilijkheden ga komen zo dadelijk. Heel kort gezegd, er is hier een hogere levensvorm die echter langzaam maar zeker door inteelt en de rest is teruggevallen tot zeer eenvoudig.
Het boek Buitenaardse Beschaving is naar mijn mening authentiek. Als dit zo is, waar ligt dan de planeet Jarga?
Ik zou het u niet kunnen zeggen, omdat wanneer we er ooit eens naartoe gaan, we nooit reizen met de middelen die u gebruikt en dus ook niet de dimensionale aangifte kunnen doen zonder meer. Ik weet er geen antwoord op. De volgende vraag.
Wat is precies de waarheid over de parallelwerelden, zogenaamde sprongen in hyperruimte, over negatieve zones en dergelijke, en wat is een quasar?
Ja, een quasar is zonder meer een radiobron en dat kan zelfs betekenen dat het een stofwolk is waarin een magnetische wervelstorm woedt. Dus wat dat betreft zijn er heel wat mogelijkheden. Je kunt verder zeggen, een quasar kan een zon zijn die zo sterk in elkaar is gevallen dat ze is gekomen tot stralingen van een bepaalde grootorde die niet meer als licht geregistreerd worden. Ook dat is mogelijk. Wat de rest betreft, ja, parallele werelden bestaan in zoverre dat in de werkelijkheid als geheel, en dat is een theorie, onthoudt u dat goed, dus op elk belangrijk knooppunt van divergerende ontwikkelingen, beide ontwikkelingen als mogelijkheid bestaan en zichzelf verder voltrekken. Dat is dus de parallelwereld. Wat betreft de dimensies, het zal u duidelijk zijn dat op een gegeven ogenblik een driedimensionale wereld wel eens een vierde dimensie kan hebben. En als dat nou tijd is bijvoorbeeld, dan kunnen we zeggen dat die tijd als dimensie zal slinken naarmate de massa toeneemt, tot er een ogenblik komt waarop de massa oneindig is en niet meer als massa in het normaal continuum optreedt en gelijktijdig op alle punten van het normaal continuum aanwezig is. Dat is dus wat je kunt krijgen, dus ook een soort parallel. En dat heeft dus te maken met het reizen door de ruimte, anders dan dus met lichtsnelheid. De hele kunst van een dergelijke truc is dus de versnelling zodanig op te voeren dat de gevolgen daarvan voor eventuele bestuurders, levende wezens en machines niet vernietigend zijn. Dat betekent dat de massa een eigen veld moet bezitten dat voldoende sterk is om de eigen inhoud te garanderen, het eigen energiepatroon te behouden, ongeacht de toestand waarin het verkeert. En in de tweede plaats wat je nodig hebt is dus een erkenning van het punt waarop dus het geheel wederom de derde dimensie bereikt. En dan maak je dus vanuit uw ruimte gezien een sprongetje, terwijl je in feite met zeer grote snelheid een reis maakt door die ruimte in een toestand waarin je in die ruimte zelf door degene die daar verkeren niet waarneembaar is. Nou.
Wanneer kan men zeggen dat iemand krankzinnig is? Is het mogelijk dat mensen die men krankzinnig noemt openstaan voor allerlei invloeden van buitenaf waar zogenaamde normale mensen geen last van hebben, zoals bijvoorbeeld het horen van stemmen?
Ja, dat kan inderdaad het geval zijn. Maar zeker is het niet. Over het algemeen noemt men een ieder krankzinnig die zijn zinnige beredeneringen op een andere wijze voltrekt en algemeen gangbaar is. Dus wat dat betreft zijn er een hele hoop krankzinnigen. Huh? Krankzinnig is iemand die afwijkt van de norm. Iemand die waarnemingen doet en daar niets mee kan doen verder. En er toch op reageert. Ja, die is krankzinnig. Een helderziende die op straat met een geest loopt te praten. Dat is iemand die in zichzelf praat en dat is niet gezond. Dus die man moet ziek zijn. Klein. Voldoende.
Welke krachten gaan er uit van een piramide? En wat voor toepassingen zijn ermee mogelijk?
Ja, dat is een eigenaardigheid. De piramide kan door zijn specifieke structuur een soort breaking frame, een soort prisma zijn als het ware, voor zekere stralingen van betrekkelijk hoge orde. En wanneer je dan dus zo'n ding gebruikt, dan betekent het heel eenvoudig dat een verzadigd krachtveld ontstaat op een bepaald punt in de piramide, en dat degene die zich daarin bevindt, dus die kracht inderdaad ondergaat, ter goede of ten kwade. Wat voor gebruik je ervan kunt maken? Nou, ik zou het niet gebruiken om scheermesjes scherp te maken, want dat lukt je alleen wanneer ze toevallig van een zeer bepaald alliage gemaakt zijn. Maar ik zou u wel kunnen zeggen dat u daardoor over het algemeen onder meer uw concentratievermogen en levenskracht kunt opvoeren, mits u het niet voor te lange periode achtereen doet.
Voldoen? Welke projecten van licht zijn in ontwikkeling gezien in wereldgebeuren?
Er is een poging gedaan en die wordt nog voortgezet om dus een aantal inwijdingen tot stand te brengen. En dit betekent dus een groot aantal mensen een besef te geven, waardoor ze de wereld en zichzelf anders zien dan algemeen gebruikelijk is. En wel op zodanige wijze dat ze samenhangen beter begrijpen, juister kunnen reageren en eventueel de mogelijkheden waarover ze beschikken ook juister kunnen gebruiken. Dat is dus een van de belangrijkste projecten op dit ogenblik. Daarnaast hebben we dus projecten die noemen we openbaring en beïnvloeding. Dat wil zeggen dat je probeert om bepaalde elementen bij de mensen door te laten dringen die voor hen erg belangrijk zijn. Dat je het denken van de mensen in een bepaalde richting probeert te sturen. Daarnaast dat je soms fenomenen probeert te veroorzaken waardoor die mensen lichtelijk geschokt kunnen worden. En op die manier misschien ook weer tot andere ervaring komen.
Kunt u een uiterst yin en yang element noemen dat voorkomt in de natuur en in het voedsel?
Nee, zonder meer niet. Spijt.
Bij de geboorte van prinses Beatrix is in Haarlem bij een astrologische kring berekend dat zij nimmer koningin zal worden. Is dat juist?
Volgens mij niet, maar wie ben ik? Volgende vraag.
Indien het waar is dat de ziel onsterfelijk is, vanwaar dan de steeds groeiende wereldbevolking?
Heel eenvoudig, omdat een ziel niet noodzakelijkerwijs uit een mens behoeft voor te komen. Met andere woorden, alle levensvormen die op welke wijze dan ook hun eigen bevoertuiging verliezen of een bewustzijn bereiken waarbij die bevoertuiging niet genoeg is, zullen zich gaan manifesteren in de beschikbare, wel voor hen bruikbare voertuigen. En als je nou kijkt hoeveel dieren er zijn uitgestorven op aarde, en je kijkt naar de gedraging van de mensen, is het helemaal niet zo wonderlijk dat wordt gezegd dat heel veel dierenzielen uiteindelijk in de mens zijn geïncarneerd. Het bevolkingsaantal kan zich niet onbeperkt blijven uitbreiden. Dat wil zeggen dat er een ogenblik komt dat er meer overgaat naar een beter bestaan. En dan blijft de rest, die blijft weer over. Daar is een doorgangshuis.
Is er geen
leukere planeet om te incarneren? Leukere kan ik me voorstellen. Maar een meer praktische voor iemand die eenmaal in die ontwikkelingsketen is opgenomen, niet. Omdat de aarde dus een groot aantal ervaringen en conflicten met zich meebrengt. Waardoor je dan toch wel geestelijk een juiste gevoel van harmonie en een gemakkelijker aanvaarding van contacten met anderen verkrijgt.
Hoeveel dimensies heeft een astraal lichaam?
Ja, als je het precies wilt zeggen, 3. Waarvan 1 gelijk aan uw 3 dimensies. De 1 die gelijk is, zou je lengte kunnen noemen. Een astrale figuur heeft namelijk lengte, ja, of u kunt breed of hoogte zeggen, dat blijft ook hetzelfde, heeft dus een afmeting die in uw eigen ruimte manifesteerbaar is, en wel onder een hoek van 90 graden ten opzichte van alle andere mogelijke manifestatielijnen. En daarnaast krijg je dan ongetwijfeld te maken met een tijdsdimensie. Er is dus een andere tijdskrachtverhouding dan voor de mens bestaat. En ten derde is er dus de zogenaamde matrix, dat wil zeggen de vorm-gedachteverhouding, waarbij energie zich manifesteert als vorm volgens een patroon dat ontstaan is in overeenstemming met 2 andere dimensies. Nou, weet u nog niks, maar ik heb in ieder geval antwoord gegeven.
Wat is de functie van de geesten om zich bezig te houden met de mensheid van nu?
Ja, dat zou u kunnen zeggen, op, als u op dezelfde manier bereid bent om te zeggen dat de functie van schoolkinderen is op de speelplaats te spelen. Met andere woorden, als ik het even verduidelijken mag, de functie van een geest is zichzelf verder te ontwikkelen, maar in dit zich verder ontwikkelen ontstaat steeds weer een situatie waarbij men even zich moet ontspannen van het opnemen van nieuwe gegevens en de aanwezige gegevens moet gaan gebruiken. Op dat ogenblik kan het zich manifesteren, bijvoorbeeld via medium, men kan in een zogenaamde lagere sfeer gaan, dus in feite iemand die dormant is, die afgesloten is, gaan wekken bijvoorbeeld. Je kunt mensen gaan helpen of beïnvloeden. Je kunt waarnemingen gaan doen in de hele ruimte, in de hele kosmos, als je daar interesse in hebt. Dat is dus een...
Staat de keuze van die weg open voor
je? De keuze van die weg staat open voor je, maar ze wordt uiteraard de zaak wel gedicteerd door je bestaande ontwikkeling. Met andere woorden, je zult voornamelijk datgene doen wat volgens je eigen bewustzijn op dit ogenblik in overeenstemming is met al wat je geleerd hebt en hetgeen je volgens jezelf hebt.
Heeft krankzinnigheid ook te maken met bezeten zijn en wat is schizofrenie?
Ja, schizofrenie kan erg veel zijn, het kan zelfs een verhinderingsverschijnsel zijn. Het is dus niet mogelijk onder deze term alles te vatten, maar het is mogelijk dat een zogenaamde aangehechte persoonlijkheid, een entiteit die zich meestal van zijn geestelijk bestaan niet geheel of slechts een deel bewust is, in de aura van de mens. De verwarring in die aura van de mens betekent dan dat men probeert zijn eigen denkbeelden dus over te brengen en daarbij ontstaat een instabiliteit van de persoonlijkheidsuiting. De eigen persoonlijkheid blijft gehandhaafd. Dergelijke gevallen kunnen in vele opzichten genezen worden, bijvoorbeeld door hulp van een medium, maar ook wel door geestelijke benaderingen en zeker wanneer men dus rust en concentratie gebruikt. In dergelijke gevallen wordt namelijk de aangehechte persoonlijkheid zich bewust van zijn eigen, voor hem onwezenlijke toestand. En door deze realisatie zal hij voor een groot gedeelte zijn eigen binding met die aura ongedaan gaan maken. En zijn neiging tot ingrijpen in het levensproces dus eventueel verminderen. Of zelfs, wanneer een medium is, door zich terug te trekken in een andere persoonlijkheid tijdelijk geheel kunnen verbreken. Wat dit betreft zijn er experimenten gedaan in Engeland. Er is onder meer in 1923 een tamelijk uitgebreid boek over verschenen. Er zijn er nog meer geweest. Er zijn ook nog verslagen van die soort gepubliceerd in 1949. Dit zijn allemaal onderzoekingen geweest waarbij men gewerkt heeft met geestelijke krachten aan mediums in verband met krankzinnigen. En het bleek hier dat inderdaad in enkele gevallen, maar dat was ongeveer 1/5 van het aantal gevallen, enig resultaat behaald kon worden. En ongeveer 0,5% werd genezen. Dan weet u ongeveer hoe het ligt. Voldoende?
Is het mogelijk om op basis van geboortedag en uur via astrologie een vrij exact psychologisch beeld van iemand te geven?
Dat is niet mogelijk. Wat je kunt geven is een betrekkelijk exact beeld van de stoffelijke mogelijkheden, geneigdheden en de primaire reactie op invloeden in de omgeving, waaronder dus ook de astrologische. Wat je niet kunt doen is de conditionering door het milieu mede op grond hiervan bepalen. Je kunt gelijktijdig niet bepalen welke belevingen voor de persoon in de eerste jeugdjaren en soms zelfs in de prenatale periode van belang zijn geweest, zodat je deze eenzijdigheid van de persoon niet volledig kunt interpreteren. En dit betekent dat je ook het geheel van de persoon niet volledig kunt interpreteren, daar bepaalde geestelijke factoren niet op grond van de horoscoop mede berekend kunnen worden.
Kan iemand zonder ervaring bewust met geesten of spirits in contact komen en hoe kan men bewust uittreden?
Ja, nu vragen ze voor mij dus de eerste plaats of kan natuurlijk, het gebeurt regelmatig, je bent je er alleen niet van bewust. Word je ervan bewust, dan doe je het dus wel. Het lijkt me niet goed voor iemand om medium te worden, want medium zijn, mediumschap, is gebaseerd op bepaalde kwaliteiten van de persoon die zowel materieel als geestelijk moeten bestaan. En dat is onder meer een mate van onevenwichtigheid. Wat betreft bewust uittreden, ik kan u niet een korte doe-het-zelf cursus geven in 5 woorden. Maar de meest simpele is deze, gebruik de suggestieve benadering. Ontspan u volledig, kort voor het slapen gaan. En stel u voor dat u bijvoorbeeld in de lucht zweeft als een vogel. Wanneer u dit enkele malen heeft gedaan en dit gevoel werkelijk beleefd hebt, probeer u voor te stellen dat u naar een ruimte gaat elders. Bijvoorbeeld het huis van een bekende, bij voorkeur op enige afstand. Ga kijken wat er op die dag is. Probeer het u zo letterlijk mogelijk voor te stellen. Wanneer u sterke afwijkingen van de norm constateert, informeer bescheiden of het waar is. U zult tot de conclusie komen dat u op deze wijze inderdaad meer en meer gaat waarnemen. Wanneer u dit gedaan hebt, dan zult u gewend zijn om uit te treden. En de volgende fase betekent dan je concentreren op het uittreden zonder doel, maar met bijvoorbeeld een bepaalde kleur of zelfs een bepaalde entiteit of persoonlijkheid in de geest. Geef u zelf, wanneer u dit doet, tevoren de opdracht u de droom zo goed mogelijk te herinneren. Wanneer u dit doet, zult u na wederom enkele pogingen zeer waarschijnlijk dergelijke dromen krijgen. Besef wel dat deze dromen associatief zijn. Ze bevatten dus niet een feitelijke weergave van het geestelijk beleefde, maar slechts een combinatie van associaties op grond van in de hersens aanwezige beelden en gegevens, waaruit een complex beeld is opgebouwd, dat voor u een zo goed mogelijke vertaling vormt van de droom. Probeer daarom ook niet schijnbaar onredelijke elementen te rationaliseren. Laat ze er rustig in staan en bekijk het dan eens een paar keer. Wanneer u het enkele keer gedaan hebt, probeer ook in uw contact met die entiteiten een boodschap of een gegeven te verkrijgen dat controleerbaar is. Herhaal dit enkele malen. Controleer die gegevens die u verkregen hebt voortdurend en zo goed mogelijk. Houd er rekening mee dat tijdsverschil bestaat, verschil van tijdsconceptie bestaat tussen een geest en een mens. Daardoor kunnen aangegeven tijden soms sterk afwijken, maar feiten zullen zich altijd moeten manifesteren. Hebt u op deze wijze het bewijs gekregen dat uw uitredingen reëel zijn, dan kunt u zich verder bezighouden met het eventueel zoeken van een geestelijke wereld waar u graag vertoeft, of uw eigen gedachten sturen naar die plaatsen waar je waarnemingen wens te doen. Dit heel in het kort, zit meer aan vast, maar dit is het voornaamste.
Is het niet gevaarlijk?
Het is alleen dan gevaarlijk wanneer je bang bent. En als je bang bent, dan moet je er niet aan beginnen. Of zodra je bang begint te worden, zeggen: ik ben gek, want ik lig te slapen. Dan word je vanzelf wel wakker.
Ik heb dat ik aanzienlijk gezien, daar verschillende van de inzichten die dit soort dingen op eigen gelegenheid gaan doen, zonder een medium en zonder een magnetische
aanwezigheid. Ja, men zegt zoveel. Het is mogelijk. Maar de waarschijnlijkheid is niet veel groter dan de waarschijnlijkheid dat u zo dadelijk naar buiten gaat door een auto wordt aangereden. Er is een gevaarfactor aanwezig, maar die is niet abnormaal groot.
Als mensen zelf kunnen bepalen in wat voor een code ze willen leven, hoe ziet volgens u de maatschappij er dan uit?
Die maatschappij ziet er dan uit als een anarchie waarbij de samenwerking wordt bepaald door de onderlinge noodzaak tot samenwerking en deze samenwerking plaatsvindt op basis van erkenning van behoeften en vrijwilligheid.
Wie bent u? Komt u nog eens terug op aarde? Waarom komt u hier praten? En vertel eens hoe u stierf en wat er met u gebeurde, met uw ik gebeurde.
Ja, wie ik ben gaat u geen steek aan. Of ik op aarde terug wil komen? Nou, als het even kan, voorlopig liever niet. Of ik misschien nog zal moeten incarneren? Mogelijk. Ik kan dit nu nog niet volledig overzien. Waarom ik hier kom? Om de dood eenvoudige reden dat het een behoefte schijnt te zijn voor een aantal van mijn vrienden om u antwoord te geven op vragen waarvan sommigen inderdaad doeltreffend zijn. Wat had u dan
verder? Vertel eens.
Dat is heel eenvoudig. Ja. Ik ben ziek geworden. En ik had koortsdromen. En op een gegeven ogenblik had ik alleen nog koortsdromen, maar de ziekte was weg.
En wat gebeurde met uw ik?
Nou, mijn ik had heel veel moeite om zich te realiseren dat het geen lichaam meer had. Maar toen dat eenmaal gebeurd was, nou, toen ontmoette ik wel een paar entiteiten. Eigenlijk meer vage stemmen en sluitjes van licht voor mij, maar dat is voor iedereen verschillend. En die maakte me duidelijk dat ik dus verder bestond en dat ik naar beneden kon kijken. dat heb ik toen gedaan. Ik heb mezelf zien begraven. Heel plechtig trouwens, hè?
Waar?
In Prinsenhagen.
Vlakbij Breda.
Vlakbij Breda. Nou, dat is wel enige tijd, ja. Ik vond het erg vervelend dat de mensen er verdriet van hadden, want ik zag niet in waarom het nodig was. Ik was voor hen een grote last geweest, daar waren ze vanaf. En onze liefde bleef in mijn besef volledig bestaan. En ik heb dat geloof ik ook op de duur wel over kunnen brengen. Ofschoon ze nog een hele tijd met alle zielen met kaarsjes en bloemen naar het kerkhof zijn gekomen. En dan dacht ik altijd, God wat lief, maar had nou maar liever wat voor een ander gedaan.
Hoe oud was hij toen je overging?
Ja, dan moet ik even nadenken. Ik geloof 47. In mijn tijd was dat niet zo jong meer, hoor. Nee.
Je hebt niet gezegd welke tijd het was?
Nee, dat heb ik ook niet gezegd.
Ik denk dat ik mag concluderen dat de geesteswereld voor een vreedzaam, liefdevol leven predikt. Wanneer ik het tenminste zo mag noemen. Heeft jullie wereld nu het gevoel dat het publiek het gepredikte in praktijk tracht te brengen door middel van een meer oprecht leven te gaan leiden? Hierbij doel ik, onder andere, op het leiden van een strikt vegetarisch leven en het zo goed mogelijk volgen van de natuurwetten.
Wij preken dus geen strikt vegetarisme, zoals u misschien bekend zal zijn. We hebben het idee dat elke mens zijn eigen lichamelijke behoefte heeft en dat vegetarisme dus voor sommigen heel goed kan zijn, maar niet voor iedereen. Wat wij verder prediken is niet direct alleen het leven in overeenstemming met de natuurwetten. Wat wij prediken is in de eerste plaats is het vermogen om te zien dat een ander het recht heeft om zichzelf te zijn. Wat dit betreft menen we inderdaad dat we enige resultaten boeken. En als we dat niet zouden doen, dan zou het ook dwaasheid zijn om het medium verder te blijven lastigvallen. Het boeken van resultaten zien wij in gedragingen van mensen die veranderen. En daarbij blijkt dat hun eigen karakteristiek sterk gehandhaafd blijft. Maar dat zij bijvoorbeeld woede op een andere wijze en vaak op een meer positieve wijze gaan afreageren. Dat zij minder destructieve kritiek hebben ten aanzien van anderen. Wel vaak opbouwende kritiek. En deze veranderingen op zichzelf vinden we al heel erg belangrijk. Dat kan het onder meer zijn. Het zal niet voor iedereen zijn. Wanneer wij op een avond als deze één of twee personen dermate kunnen raken dat ze daardoor hun eigen levensvisie en benadering tot hun medemens iets hebben veranderd, dan achten wij reeds dat het een belangrijk resultaat is. Omdat dit resultaat immers progressief is, dat wil zeggen, in de persoon zelf zet het zich voort. En gelijktijdig zal die persoon andere mensen daardoor ook tot een lichte wijziging in hun eigen leefwijze brengen. En wanneer we dat tot stand kunnen brengen, is dat al heel veel, omdat we uiteindelijk de eeuwigheid hebben.
Hoe zich te beschermen tegen negatieve invloeden?
Denk positief, leef positief en geloof niet dat het kwade u schaden kan. Op het ogenblik dat u gelooft dat iets u schade kan, geeft u het macht over u.
Voldoende? De hiërarchie in de geest. Wie is er boven u en wie is er eventueel onder u?
Nou, ik moet zeggen dat wij dus geen trappensysteem hebben. Het is zo dat ik sommigen erken als mijn meerdere op grond van hetgeen zij zijn voor mij. Of zij daarmee hoger of lager staan, weet ik niet. Iemand kan op één terrein gelijktijdig volgens uw termen mijn meerdere en op een ander terrein mijn mindere zijn. Wij compenseren dus elkaar zo goed mogelijk. En op erkenning van wat in een ander bestaat aan meer waarde of meer kracht dan in onszelf, brengt ons ertoe in alle opzichten die verbonden zijn met die kwaliteit het gezag van die ander vrijwillig te aanvaarden. Dus geen directe hiërarchie, spijt me voor u. Geen tronen, heerschappijen, aardsengelen aan de hele bliksemse boel. Ook geen hoge meesters en lagere meesters. Al zullen we de term hoog en laag wel eens een keer gebruiken. In feite alleen maar sommige personen die zodanig harmonisch en omvattend zijn, dat je ze altijd aanvaardt als wijzer, als groter, als gezag dus, en personen die het soms wel en soms niet zijn, en dan personen die het heel zelden zijn. Maar dat is een kwestie van harmonie. En ik geloof niet dat het juist is om dat in hiërarchische rangen uit te drukken.
Alsjeblieft even een klein wonder.
Ik zal even mijn mond houden.
Iets over de huidige Saturnus-invloed graag.
Wendt u tot de astrologen, die weet het ook.
Wat bracht Mathilde Willing tot zelfmoord?
Het gevoel dat zij zichzelf niet meer kon zijn zoals ze zichzelf wilde zijn en gelijktijdig niemand kon vinden die haar herkende als iets wat ze nog besefte te zijn.
Wat denkt de ODV van het vliegen bij de transcendentale meditatie?
Ach, begint ermee dat je ze laat, daarna zie je ze. En misschien als je dat overwint, doe je het. Maar op zichzelf vind ik het, overdreven. Ik bedoel, als iemand moet gaan vliegen, dan kan hij veel gemakkelijker een vliegtuig nemen. Ik weet dat het zodanig beschouwd wordt, maar ik zeg dat gewoon in zichzelf is het zinloos, omdat het enorm veel energie en concentratie eist, zonder dat het een gelijkwaardige of vergelijkbaar waardevolle uitbreiding van bewustzijn op zich veroorzaakt.
Ze beweren dat het geen concentratie
eist. Nou, ik geloof dat u dan de propagandalectuur misschien toch enigszins verkeerd interpreteert.
Als straks de economie weer aantrekt, zoals dat heet, zullen dus hele volkeren met meer niet meer kans hebben te leren wat werkelijk economie is. En kunnen we een inherente, juistere levenswijze wel vergeten?
Ik geloof dat u een vergissing maakt. De economie is namelijk de theorie waarmee de onderlinge maatschappelijke verschijnselen, zover ze betrekking hebben op geld en goederen, worden uitgedrukt, zonder dat deze theorie op zichzelf enige zekerheid in zich bevat omtrent het menselijke gedrag als zodanig. Dientengevolge zal een aantrekkende economie vaak betekenen dat sommige mensen zich van de economie minder aantrekken, waardoor de economie zich weer minder aangetrokken zal voelen en zo minder aantrekkelijk geworden weer in een depressie terecht zal komen, hetwelk dan de geestelijke bewustwording volgens u zou moeten bevorderen. Maar ik geloof dat de economie in feite berust op de vraag, ben je bereid te delen met een ander of niet? Als je bereid bent met elkaar te delen, dan is de economie altijd gezond. Dat wil zeggen, er is altijd genoeg. Ben je niet bereid al met een ander te delen en vraag je steeds meer voor jezelf, dan schep je een steeds onevenwichtiger economie.
Heeft het langdurig vasten van de mensen van de RAF nog bepaalde geestelijke resultaten voor ze gehad?
Niet resultaten die ik op zichzelf zonder meer als waardevol wil aanvaarden, omdat ze inderdaad wel bepaalde belevingen hebben gehad en enkele van hen zelfs visioenen, die echter zodanig eenzijdig waren dat ze in de termen van hun eigen actie tegenover de maatschappij werden uitgedrukt en als zodanig in feite een verweer betekenden, maar niet een besef van de positieve waarden en mogelijkheden die erin gelegen waren.
Vindt u 1977 als jaar van de slang herkenbaar en wat kunt u in dit opzicht van 1978 het paard zeggen? Wat betekent het voor de paarden zoals Brezhnev of Petalo?
Ik geloof dat ze harder zullen gaan hinneken. Maar het jaar van de slang, inderdaad, als u goed kijkt, dan zult u zien dat allerhand glijperigheden en intriges dit jaar wel overheerst hebben. En wanneer u kijkt naar het paard, dan zult u ontdekken dat bepaalde mate van edelmoedigheid en moed in het komende jaar sterker naar voren zullen treden. En dat betekent dat personen die op welke wijze dan ook daarmee verbonden zijn, dus eveneens de kans krijgen scherp op de voorgrond te treden, maar daardoor gelijktijdig grotere conflicten zullen ondergaan.
Wat was de ware reden of oorzaak van de Trojaanse oorlog als het niet Helena was?
Dat gewoon handelsbelangen.
Waardoor en wanneer en waar begint de volgende wereldoorlog en wat vloeit eruit voor?
Als ik het zou weten, zou ik het u zeker niet zeggen. Wanneer de wereldoorlog wordt gevoerd zoals de mensen het zich nu voorstellen, dan vloeit er bij ons over bevolking uit voort.
Beschrijft u eens hoe het er eens hiernamaals uitziet en wat maakt u daarmee?
Hoe lang hebt u de tijd? Kort gezegd, het is een wereld waarin je al datgene meent te herkennen wat je op aarde gekend hebt, maar mooier, edeler. Dus je ziet alles als het ware nu geïdealiseerd. In die geïdealiseerde wereld verbleken de vormen steeds meer en neemt het gevoel van opgenomen zijn in een soort abstract kleurpatroon steeds verder toe. Gelijktijdig heb je een gevoel van een samenklinken met anderen, een soort muziek der sferen misschien. En wat je beleeft, ja, dat is dat je soms ineens een ander bent, omdat je in elk contact met de ander het geheel van diens persoonlijkheid ervaart, zover je daarvoor zelf referentiemogelijkheden hebt. En dat betekent dat je soms enorm veel levens in een korte tijd overziet, wat op zichzelf dan weer verbluffend is, omdat je daardoor begrip krijgt voor veel in jezelf, wat je tot op dat moment niet begrepen had.
Wat gebeurt er met iemand die zelfmoord pleegt?
Hij gaat dood. Het enige wat met zekerheid te zeggen is, vraag is de reden waarom, de wijze waarop, de geestelijke situatie waarin de persoon zichzelf begeeft, de angsten die hem eventueel gekweld hebben, de moed die hij bezeten heeft. Al deze situaties samen betekenen dat de mentaliteit waarmee en de gevoelswaarde waarmee het laatste ogenblik die zelfmoord nog beleefd werd, bepalend is voor de beleving in de eerste periode na de overgang.
Kunnen we de kracht van het gebed aanwenden om de wereld van de ondergang te redden en om de evolutie van de mensheid vooruit te helpen?
Ongetwijfeld wanneer u maar niet bidt dat God even de zaak opknapt, maar dat hij u de kracht zal geven om er wat aan te doen.
Als de occulte theorie juist is dat achter alle kerken, secten, politieke en occulte bewegingen besturende en inspirerende geestelijke machten staan, hoe konden ze dan toestanden als inquisitie, ketterverbrandingen, jodenvervolging en heksenjachten bestaan?
Nou, dat is heel eenvoudig, omdat voor ons het leven niet zo belangrijk is, omdat we al dood zijn. En wij zien dus de dood vaak als een factor in het leven, die betrekkelijk gemakkelijk vergoed kan worden, terwijl je een bepaalde ontwikkeling op aarde betrekkelijk moeilijk ongedaan kunt maken. Het is dus eenvoudig kiezen van datgene wat het snelst en het eenvoudigst een nut oplevert. Daarbij moet verder gerekend worden met het feit dat de geestelijke waarden die staan achter staten, secten, etc. Soms met elkaar strijdig zijn. En dit betekent dan helemaal dat je die strijd op aarde niet verder uit kunt dragen dan door een tegenstelling te scheppen, waarbij de gevolgen van die tegenstelling moeten worden opgegeven aan onze kant. Daar kan dan weer een harmonie gevonden worden. Sommige entiteiten zijn overigens niet bereid om dit te doen. Zij uiten zich alleen in de mensen en zijn niet bereid een erkenning van hun eigen geestelijk bestaan tot stand te brengen.
Wat is het verschil tussen ontroering en sentimentaliteit?
Ontroering is de innerlijke erkenning waardoor je gestimuleerd voelt. Sentimentaliteit is de overdrijving van je eigen gevoeligheden, waardoor je met tranen in de ogen kunt aanzien wat er gebeurt zonder er iets aan te doen.
Welke leeftijd heeft men na de overgang?
Geen.
Hoe ziet men zichzelf dan? Als een grijsaard of als een kleuter?
Meestal zoals je jezelf het liefste had.
Van buiten ziet men wat men in een lichaam niet van zichzelf ziet?
Je ziet een beeld van jezelf alsof je in een spiegel kijkt die het beeld niet omkeert. Je projecteert dus een voorstelling die je hebt van jezelf. En een lange tijd geldt deze als je persona ook in contacten met anderen.
Kunt u rationeel motiveren waarom uw ethiek moorden verbiedt en de zwakkeren ook rechten gunt?
Kan proberen. Moorden is volgens mij niet aanvaardbaar omdat een mens die een leven beëindigt niet in staat is om het terug te geven. Men kan een ander niet tegen zijn wil in een toestand brengen die onherstelbaar is. En wat betreft het goed zijn en lief zijn tegenover elkaar, dat is heel begrijpelijk. Naarmate de mensen meer een innerlijke eenheid met elkaar vormen, zullen zij niet alleen bewuster zijn, maar gelijktijdig ook gelukkiger leven op aarde. Dientengevolge moet men goed zijn voor elkaar zo goed als dit mogelijk is. Het betekent niet dat men zichzelf moet onderwerpen aan een ieder, maar het betekent wel dat men een ieder het recht moet gunnen zichzelf te zijn, en dat men zich slechts verdedigen mag tegen aantastingen van eigen persoonlijkheid en wezen, maar niet anderen mag aanvallen als antwoord erop.
tot hoever gaat uw herinnering terug tot uw dier zijn of tot in het licht waar u toch eenmaal uit voortkwam?
Nou, dat is net als in de jeugd. Dan beleef je ver en als je oud wordt, dan denk je dat je nog weet hoe het was. We hebben wel vage herinneringen eraan, maar dat zijn allemaal flarden en fragmenten. En omdat we ze niet in het juiste verband weten te zetten, kun je zeggen dat onze herinnering gemeenlijk niet veel verder teruggaat dan hooguit 10 incarnaties.
Bevatten de leringen van Emanuel Swedenborg meer waarheid of meer theologische verduistering?
Laat ik zeggen dat het een beeld van het licht is dat getekend werd tijdens een theologische zonsverduistering.
Kan men door transcendente meditatie ongewild het slachtoffer worden van zogenaamde boze geesten of negatieve krachten?
Ongetwijfeld, maar dat is op vele andere manieren ook mogelijk.
Waarom maakt men zo'n drama van het leven van Oedipus? Welke diepere achtergrond heeft dit? En wat is er zo schandelijk aan hetgeen hij zonder het zelf te weten deed, zoals vrijen met zijn moeder?
Ja, ik weet het ook niet precies, maar ik neem aan dat men het erg dramatisch en mooi vond, omdat hier eigenlijk een oorzaak- en gevolgwerking werd beschreven waarbij de mens het slachtoffer is van een noodlot en het noodlot als zodanig gelijktijdig de verontschuldiging en de schuld vormt van degene die het ondergaat. Hij moet me niet kwalijk nemen, ik probeer kort antwoorden te geven, dan komen we er tenminste door.
Wanneer zal de Europese kunstmaan Meteosat gelanceerd worden? Zal die slagen?
De eerste twee lanceringen van Europese kunstmanen zullen mijn inziens niet volledig vlekkeloos verlopen.
Wat is de natuurlijke natuurlijke logaritme van Pi?
Nou, ik ken Pi niet, maar als ik hem tegenkom zou ik het vragen.
Bestaat er buitenaards leven en waar precies, of welk hemellichaam?
Er bestaat buitenaards leven, er bestaat op heel veel planeten in de ruimte buitenaards leven van heel verschillende kwaliteit, samenstelling en opbouw, in geheel andere levenskringlopen zelfs, en met zeer verschillende graden van bewustzijn. Spijt me, ik kan er niet verder op ingaan als ik kort wil blijven in mijn antwoord.
Waarom was u zo boos en sarcastisch?
Wanneer?
Voor de pauze is het waarschijnlijk bedoeld, denk ik hoor. Maar dat was nog niet.
Ik kan het me niet te binnen brengen, dus u zult het me moeten vergeven.
Hoeveel keer kan een mens reïncarneren?
Theoretisch oneindig. Praktisch alleen zover als je in staat bent om in een stoffelijke vorm nog je eigen bewustzijn verder aan te vullen. Daarna ga je geestelijk verder en dat noemen ze geen reïncarnatie meer.
Dit is een vraag in het Engels gesteld. Ze vragen welke krachten zijn er aan het werk in de Bermuda-driehoek. Het is in het Engels gesteld, ik weet niet of ik het Engels antwoord heb.
Nou, ik wil het wel doen als u dat liever hebt. Bermuda-driehoek. Well, let's say that in this triangle, all powers from a forgotten race are at work and magnetic disturbances, which together with meteorological circumstances make it very difficult to survive when you get there at the top of such a disturbance. Is this sufficient? Nou, schijnbaar heb ik geen Engels gesproken, of het is genoeg, dus ja. Nou doen.
Kunnen we voor waar aannemen hetgeen dokter Andrea Puari over Uri Geller vertelt?
U mocht dat wat mij betreft doen, maar iemand die een beetje nadenkt zal beseffen dat juist in de overdrijving de zwakheid ligt van een dergelijk betoog.
Phobos en Deimos, uit haarscherpe foto's kort geleden bleek uit niets het ruimteschip te zijn. Waaruit valt dit wel af te leiden en wanneer, hoe zag het ras eruit?
Uit gewicht en omloopbaan valt af te leiden dat het inderdaad ruimtevaartuigen zijn, eveneens uit de waarnemer die erop wijzen dat deze manen hol zijn, althans grotere holle ruimte moeten bevatten. Wat de rest betreft, geen antwoord.
Hoe komt het dat een gezond lichaam sterft en dat men inderdaad met bepaalde medicijnen het eeuwige leven verkrijgt? Of nee, kan men het eeuwige leven verkrijgen?
Een gezond lichaam sterft, de dood eenvoudige reden dat het niet meer gezond is op het ogenblik dat het geheel van de stofwisselingsproblemen niet meer kan oplossen. Dat is dus over het algemeen mede de oorzaak van de dood. Ofschoon de dood zelf natuurlijk als stilstand van het hart en verval van de hersenen kan worden omschreven. En wat betreft of er medicijnen zijn waar je het eeuwige leven mee kunt krijgen, Er zijn in ieder geval medicijnen waarbij het stofwisselingsproces sterker gestimuleerd kan worden, zodat een grotere afvalverwerking mogelijk is en daardoor het lichaam zijn normale toestand gemakkelijker lange tijd kan handhaven. Daarnaast bestaat er dus de mogelijkheid om een zodanige innerlijke geestelijke rust te bereiken dat je in staat bent het geheel van je lichaamsprocessen te beheersen. Is dat het geval, dan kun je het leven in de stof zo lang continueren als het je de moeite waard is. Maar de vraag is of het je dan nog de moeite waard is.
Dat is de laatste vraag. Waarom heet de vereniging de Orde der Verdraagzamen?
Omdat wij proberen vanuit ons standpunt zonder een overdreven zoetsappigheid een verdraagzaamheid tot stand te brengen waarbij ieder het recht heeft zichzelf te zijn, zijn eigen wegen te gaan en te leven, zolang hij anderen daarbij niet schaadt. Dit, omdat wij uitgaan van het standpunt dat elke mens in een stoffelijke ontwikkeling datgene moet doormaken en zal doormaken wat voor zijn geestelijk bezet en zijn bestaan in onze wereld dus het meest nuttig is, tenzij men hem dwingt om andere wegen te gaan. Daarom menen wij dat het juist is te verdragen dat een ander anders denkt, anders leeft, anders is, lijkt of uitziet dan uzelf. En het respect voor de mens in de medemens, ongeacht alle verschillen, zal zelfs een beter begrip mogelijk maken, waardoor vele zogenaamde verschillen kunnen wegvallen. Dat is de reden dat wij al lange tijd op deze wijze werkzaam zijn. Het is niet een zaak van allen die in de geest leven, maar het is wel een speciale zorg van ons die zich in de Orde der Verdraagzamen hebben verenigd. En zoals u weet is de Orde der Verdraagzamen een instelling van entiteiten en mensen die proberen verdraagzaam te zijn, ofschoon ze er soms over zullen twisten wie het verdraagzaamst is. Daarmee heb ik uw vragen, ik hoop toch enigszins redelijk afgehandeld. Ik ben mij ervan bewust dat de korte antwoorden voor sommigen van u niet bevredigend zullen zijn geweest. Maar zover ze gegeven werden, kan ik u verzekeren dat ze juist waren naar mijn beste weten. Ik zou nu graag de bijeenkomst willen sluiten. En we kunnen dat doen met een improvisatie, zoals gebruikelijk 3 woorden door u te noemen. Rabarber is het eerste woord, geloof ik.
Bel.
Waarheid.
Waarheid, bel.
Een lotusbloem.
En een lotusbloem. Nou, dat is wel aardig. Want, kijk maar eens. Als een bel door het troebele water van leven stijgt omhoog en ontplooit zich de lotus van leven. Huh? Modder. Beroering en troebele tijd. Zoeken naar rust in een wanhoop van strijd. Zoeken naar leven en zoeken naar kracht. Zoeken naar licht en zoeken naar macht. Zoeken naar zijn en zoeken naar weten. En zoeken uiteindelijk zelfs naar vergeten. Want leven, o leven is zo vaak een pijn. Gaan door de troebele water omhoog, zoekend naar licht en omhoog getrokken door iets wat er zweeft en iets wat er leeft, totdat je beseft, iets wat aanzijn mij geeft, doet mij het best van mijn wezen ontworstelen aan de troebelheid van de tijd. Ergens moet een deel van mij leven in een licht, in een zon, in een eeuwigheid. En dan boven de spiegel van het troebele zijnde ontplooit zich de lotus van het ware bestaan. En in het licht dat reinigend straalt, wordt ik dan geluisterd. Gelouterd van waan, gelouterd misschien ook van al die krachten die dreven eens in die troebele tijd. En toch blijf je verbonden. Tot met de modder. Want het al is het leven. En het al is de tijd. Waarmee u ziet dat het betrekkelijk eenvoudig is om uit 3 willekeurige woorden een kapstok te maken voor een denkbeeld. Wat ik u heb geprobeerd te zeggen ermee, wil ik nog eenvoudiger herhalen. Leven kan pijn zijn. Niet omdat het leven pijn is, maar omdat het nog niet volledig leven betekent dat je ontwikkelt en dat kan pijnlijk zijn. Maar er komt een ogenblik dat je ontdekt dat buiten het geheel van alle ontwikkelingen een rust bestaat waarin je kunt ontplooien. En dat is de werkelijkheid, waarin je waarlijk onthecht en waarlijk met het al verbonden beseft dat leven een geluk is. Het is een geluk te bestaan. En als u dat ondanks alles steeds kunt vasthouden, dan weet ik zeker dat uw bestaan u steeds meer ook geluk brengt, ondanks de pijn van het groeien naar het tijdloze. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Oh.